Hartelijk welkom bij deze podcast waarin een aantal belangrijke aspecten rondom pulmonale hypertensie, een zeldzame en ernstige aandoening, besproken worden. Mijn naam is Constance de Koning en mijn gasten vandaag zijn cardioloog Marco Post, werkzaam in het UMC Utrecht en in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, en longarts Sanne Boerman, werkzaam in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Deze podcast is er één uit een serie van drie. In de andere afleveringen komt pulmonale hypertensie vanuit het perspectief van de longarts en de gespecialiseerde verpleegkundige aan bod. Welkom Marco en Sanne. Marco Post heeft de volgende disclosures: Johnson & Johnson en MSD. Sanne Boerman heeft de volgende disclosures: Johnson & Johnson en MSD. Nou, laten we bij het begin beginnen. Wat is pulmonale hypertensie precies?
Nou, pulmonale hypertensie is inderdaad eigenlijk een breed begrip, want het betekent een verhoogde bloeddruk in de longslagader. En volgens de nieuwe richtlijn, de Europese richtlijn uit 2022, betekent dat een gemiddelde bloeddruk boven de 20 mm kwik, gemeten bij rechterhartkatheterisatie. En dat is dus meer een symptoom. En dat kan door verschillende oorzaken komen. En pH aan zich is helemaal niet zo heel erg zeldzaam. We denken dat 1% van de wereldbevolking dat heeft. En dat kan dus door verschillende oorzaken komen. Zoals linkerhartfalen of onderliggend belangrijke longlijden. Zoals ernstig emfyseem of longfibrose. Maar als we het hebben over PAH, dus pulmonale arteriële hypertensie, dat is een ziekte van de longslagader zelf, waarbij er steeds verdere vernauwing optreedt, met een verhoogde pulmonale vaatweerstand en hartfalen tot gevolg. Dat is een hele zeldzame ziekte. Dat wordt behandeld in specifieke pH-expertisecentra.
Ja, en als je dan pulmonale hypertensie verdeeld, hè? Wat Sanne al zei over de verschillende groepen, dan is meestal pulmonale hypertensie een uiting van een onderliggend ziektebeeld. En eigenlijk het meest voorkomend bij ons is het onderliggend cardiaal lijden. Met name dus linkerkamerdysfunctie, zowel diastolisch als systolisch, en ernstig kleplijden linkszijdig. En de tweede oorzaak die heel belangrijk is in Nederland of in de westerse samenleving is het longlijden. En het pulmonale hypertensie problematiek is met name geconcentreerd op de rechterkamer. Dus de rechterkamer heeft de neiging te falen op het moment dat de druk in de arteria pulmonalis te hoog is.
En waarom is het zo belangrijk om pulmonale hypertensie op tijd te herkennen?
Nou, PAH is een zonder behandeling een progressieve ziekte die dusdanig ernstig gevolgen kan hebben dat het ernstig hartfalen en zelfs overlijden tot gevolg kan hebben in redelijk korte termijn.
En dat geldt ook voor de andere vormen van pulmonale hypertensie. Dus het hebben van pulmonale hypertensie bij een onderliggend hartprobleem of longprobleem is een hele belangrijke prognostische marker voor overleving. En het kan ook een teken zijn of een van de factoren zijn waardoor je de behandeling moet optimaliseren, dan wel moet starten. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan kleplijden, linkszijdig kleplijden op het moment dat er pulmonale hypertensie is. Dan is dat een van de redenen om de klep te behandelen. Naast andere oorzaken of andere redenen om de klep te verhelpen. Dus het is een heel belangrijk prognostische marker. En het gaat gepaard met verhoogde kans op overlijden.
En welke uitdagingen doen zich in de praktijk voor bij het stellen van die diagnose? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Nou, het begint eigenlijk al met dat het hele aspecifieke klachten geeft. Dus aanvankelijk hebben mensen vooral last van vermoeidheid of verminderd inspanningsvermogen. En hoe verder dat gaat, hoe meer klachten er optreden. Maar nog steeds blijft dat heel aspecifiek, van vocht vasthouden tot verregaande inspanningsbeperkingen, duizeligheid bij inspanningen, zelfs flauwvallen of heesheid. Maar dit gebeurt bij ook wel gewoon jonge mensen, waarbij je helemaal niet verwacht dat dit speelt. Daarnaast is het ook nog eens heel erg zeldzaam. Dus de meeste mensen zelf en de meeste zorgverleners denken eerst aan veel voorkomende dingen, zoals oververmoeidheid of een burn-out of astma. Dus ik denk dat dat het eerste probleem is. Het is heel aspecifiek waar mensen over klagen. En vervolgens de eerste onderzoeken die je doet, zoals een longfunctieonderzoek of een longfoto maken, die hoeven niet eens afwijkend te zijn.
En welke diagnostiek kan worden ingezet om die diagnose dus goed te kunnen stellen?
Nou, de diagnostiek wat Sanne terecht benoemd, hè, dus anamnese is belangrijk, klinisch onderzoek is belangrijk, maar daarmee ben je er niet. Heb je de verdenking, dan is in principe een echocardiogram de hoeksteen. Dus met het echocardiogram kan je proberen te bepalen wat de onderliggende waarschijnlijkheid is op het vinden van pulmonale hypertensie. Dus dat is de eerste stap eigenlijk in het diagnostisch algoritme. Heb je een intermediaire of hoge waarschijnlijkheid? Dus we verdelen het eigenlijk in een drietal groepen. Dus laag, intermediair en hoog. En heb je een intermediaire of hoge waarschijnlijkheid, dan heb je ook een onderliggende ziekte of klachtenpatroon dat erbij past. Dan ga je vervolgens een stap verder in de diagnostiek. En uiteindelijk kom je dan uit bij een rechterhartkatheterisatie. Want dat is de goudstandaard voor de diagnostiek.
Ja, waarbij we denk ik wel eerst altijd met elkaar overleggen. Heeft iemand een andere verklaring voor die verhoogde rechtsdrukken? Ja. Dus dan kijken we, heeft iemand bijvoorbeeld belangrijk longlijden? En kunnen we daarmee verklaren dat er sprake is van pulmonale hypertensie? Dus we verrichten niet bij iedereen die een afwijkend echo heeft vervolgens een rechterhartkatheterisatie.
Nee, dat is een hele goede aanvulling. Dus het moet absoluut therapeutische consequenties hebben om een invasieve meting te doen. Dus op het moment dat het volstrekt in lijn is met de onderliggende ziekte en het heeft geen behandelconsequenties, dan verricht je geen invasieve rechterhartkatheterisaties. Dus dan doe je dat op, wat Sanne zegt, op basis van de MDO-uitspraak.
Ja, en vervolgens begint eigenlijk de grote puzzel om te kijken, wat is de onderliggende oorzaak? Stel, wij stellen vast dat er sprake is van pH, zonder dat er sprake is van belangrijk linkszijdig hartfalen of een verklarende longziekte. Dan ga je kijken, is er dan een andere oorzaak voor die PAH? Is er bijvoorbeeld sprake van CTEF? Zijn er longembolieën? Of is er een andere oorzaak die de ziekte kan verklaren, zoals systemische sclerose of leverlijden? Dus vervolgens moeten we ook nog weer echt aan de slag om te kijken, is er dan een onderliggend ziektebeeld? Dat is er niet altijd. Soms spreken we van idiopathische pulmonale hypertensie. En soms is er sprake van een erfelijke aandoening. Maar het blijft wel echt belangrijk om te blijven zoeken naar een onderliggend ziektebeeld.
Welke behandelmogelijkheden zijn er op dit moment voor patiënten met pulmonale hypertensie?
Nou, dat hangt eigenlijk wel heel sterk af van de onderliggende oorzaak van die pulmonale hypertensie. We hebben wel algemene behandeladviezen, zoals een vochtbeperking, een zoutbeperking, om die overbelasting van het hart zo mogelijk te beperken. Diuretica bij oedemen, het vermijden van piekbelasting. Maar vervolgens, als je echt gaat kijken naar de behandeling, hangt het dus af van de classificatie van de groep van pH waar je in valt. En als ik dan kijk naar het onderliggend longlijden, dan wil je dat zo goed mogelijk behandelen. Dus een COPD of emfyseem zo goed mogelijk behandelen. Slaapgerelateerde hypoxemie behandelen. In het geval van chronische longembolieën is de behandeling daar specifiek op gericht. En zo geldt dat natuurlijk ook voor mensen met hartfalen.
Ja, dus zeker als hartfalen met een behouden ejectiefractie of met een verminderde ejectiefractie de rol of de oorzaak is van de pulmonale hypertensie of daarin een belangrijke rol speelt, is het ook essentieel om dat deel te behandelen. Dus heel vaak komen we uit eigenlijk op een soort van multiproblematiek weer in dat MDO. Dus daarom is dat MDO ook extreem belangrijk en dat die multiproblematiek die probeer je dan ook stap voor stap of naast elkaar de therapieën te optimaliseren. En dat geldt voor een hartklepvervanging, dat geldt voor, wat Sanne zegt, ook voor de longembolieën. Want het is ook echt belangrijk dat je die op de juiste manier diagnosticeert. Omdat dat een subgroep is van de PH-patiënten die we eigenlijk zouden kunnen genezen met een operatie om de longembolieën en eigenlijk de binnenbekleding van de longslagader te verwijderen.
Ja, en als je het dan hebt over patiënten met PAH, dan zijn er inmiddels drie pathways van aangrijpingspunten. Waarbij we nu vaak afhankelijk van het risicoprofiel van iemand. Dus je hebt een bepaalde score die we kunnen toepassen. En dan kijk je naar de NIA-functionele klasse, naar het NT-proBNP. Een inspanningsbeperking, zoals bij een 6 minuten looptest wordt gezien, of bij een ergometrie. De bevinding van de echo, de bevinding van de hartkatheterisatie, dat neem je allemaal mee en daarmee maak je een risicoscore. En afhankelijk van de ernst bepaal je dan welke medicijnen geschikt zijn. En dan is een van die pathways is de fosfodiesterase remmer, de endothelin receptor antagonist of de prostacycline, die je dan IV of subcutaan of oraal kan gebruiken. En we starten vaak met twee middelen. En vervolgens ga je kijken, na een aantal maanden zien we genoeg verbetering van die risicoscore. En als dat niet zo is, dan moet je opschalen naar een middel erbij.
Ja, en daarnaast, en dat hebben wij eigenlijk ook nog niet benoemd nu, maar is revalidatie inmiddels gebleken heel, heel effectief te zijn in het behandeltraject. Dus naast deze medicamenteuze therapie is fysiotherapie of revalideren specifiek gericht op dit ziektebeeld heel belangrijk. En als we dan gaan naar de nieuwe ontwikkelingen binnen de pulmonale hypertensie diagnostiek onder andere, maar ook de behandeling nog meer specifiek, zie je dat eigenlijk de pathways min of meer andere pathways worden onderzocht. En die zijn dan met name gericht op anti-inflammatoire therapie en op het remodeling aspect van de pulmonale vaten. Dus dat zijn nieuwe medicamenten die in ontwikkeling zijn. Sommige zijn al tamelijk ver. En andere nog echt meer in ontwikkeling. Maar die zijn echt gericht op het terugbrengen van die pulmonale vaatstructuur in zijn oorspronkelijke situatie, voor zover mogelijk. En wat ook een belangrijke ontwikkeling is dat je ziet dat sommige mensen met ongeveer hetzelfde ziektebeeld, de een heel goed reageert op een bepaald medicament en een ander niet of nauwelijks. Dat we echt proberen het meer tailor-made te maken. Eventueel met genetica, eventueel met andere middelen of technieken. Dus heel specifiek gericht op een heel specifiek behandelplan voor een individuele patiënt.
Wat zijn jullie verwachtingen over wat betreft die nieuwe ontwikkelingen?
Nou, daar zijn we heel hoopvol in. En de patiënten ook, en dat merk je ook, want die lezen ook van alles op alle media. Stellen ook, en heel terecht, regelmatig vragen van wanneer komt dit middel of dat middel voor ons beschikbaar? In het algemeen doen eigenlijk alle expertisecentra mee met clinical trials. En dat is dan op dat moment wat we de patiënten kunnen bieden. Dus heel hoopvol. Maar of het de ziekte echt kan genezen, dat is maar de vraag. En dat denk ik vooralsnog niet. Op het moment dat de patiënt heel ernstig symptomatisch blijft, op basis van de pulmonale hypertensie en de middelen allemaal gestart zijn, dan blijft uiteindelijk nog longtransplantatie over voor deze patiënten. Uiteraard als er geen andere contra-indicaties bestaan voor longtransplantatie. Dus dat zijn, dat is uiteindelijk de laatste behandeling of de laatste therapie die we voor die patiënten hebben. Los van eerder genoemde hele specifieke vorm van pulmonale hypertensie, de CTEF door de chronische longembolie. Daar is ons behandelarsenaal uitgebreider.
Welk percentage patiënten komt in aanmerking voor een longtransplantatie? Kun je daar een idee van geven? Of is dat heel lastig?
Nou, ik heb er geen percentage van. Wat heel erg fijn is, is dat er steeds meer behandelmogelijkheden komen. En vroeger, toen werkte ik nog niet als longarts, maar toen waren er geen medicamenteuze opties. En was dit een progressieve ziekte waar je niks aan kon doen. En inmiddels kunnen we met die medicijnen eigenlijk bij steeds meer mensen zorgen dat de kwaliteit van leven verbetert. Maar ook dat de mate van hartfalen duidelijk vermindert. En dat de prognose daardoor veel beter is. Dus bij veel mensen denk ik dat het daardoor niet meer nodig is om mensen te verwijzen voor longtransplantatie. Wat wel boeiend is, vaak zeggen mensen, ja, maar ik heb ook hartfalen, dus dan moet ik toch een hart- en een longtransplantatie. Maar het is heel interessant dat als je dan een longtransplantatie hebt ondergaan, bij iemand die echt vergevorderd rechterventrikelfalen heeft, dat het dan toch lukt, ondanks dat je alleen maar die longen transplanteert, dat die rechterventrikel dan toch weer normaal kan worden. Normaal qua functie, normaal qua afmetingen.
Nou, als we kijken naar de rol van de zorgverlener bij de zorg voor deze patiënten, hoe geven jullie daar invulling aan, zeg maar, vanuit jullie eigen specialisme? Kun je daar iets over vertellen?
En dan bedoel je richting verwijzers of binnen ons eigen centrum?
Beide.
Nou, als we beginnen met ons eigen centrum, misschien is dat wij een multidisciplinair overleg uiteraard hebben ingesteld. Waarbij er verpleegkundig specialisten aanwezig zijn. Longartsen, reumatoloog, cardioloog en andere geïnteresseerden. Daarin bespreken we de patiënten met een verdenking op pulmonale hypertensie. En bespreken we het verdere diagnostische traject. Soms zijn we klaar met een hoge waarschijnlijkheid of een intermediaire waarschijnlijkheid, maar met onderliggend een ernstig longfibrose. Dan zeggen we in dat MDO dat het bij elkaar past. En anders gaan we verder met eigenlijk een diagnostisch algoritme wat Sanne beschreef. En vervolgens wordt soms de patiënt dan een tweede keer besproken als we al die testresultaten binnen hebben, om vervolgens tot een definitieve diagnose te komen en een behandelplan wat heel specifiek is toegespitst op die individuele patiënt. Dus dat is zoals we het intern doen. Extern bieden wij de mogelijkheid om uiteraard naar ons te verwijzen. Dat kan op papier, dus dat wij alle gegevens krijgen van de verwijzende centra. En dan is het dezelfde route dat we het bespreken binnen het team. Of soms zeggen de verwijzers, nou, we hebben graag dat u de patiënt bespreekt of ziet op de polykliniek. Dus daar hebben we specifieke pH-polies voor, waarin we die mensen beoordelen, eventueel aanvullende diagnostiek op de poly al doen en tot een diagnostisch en behandelplan komen. En we hebben ook een derde mogelijkheid, is echt in een shared care model. Waarbij een deel van de diagnostiek, of een heel groot deel van de diagnostiek, en soms ook een deel van de behandeling in het centrum dicht bij de patiënt plaatsvindt.
Een belangrijk onderwerp op dit gebied is ook de samenwerking tussen de expertisecentra en de perifere centra. Hoe gaat dat dan in de praktijk?
Ja, ik denk dat een groot streven is om in ieder geval laagdrempelig te zijn. Dus er zijn verwijzers, of die niet eens per se verwijzen, maar die gewoon graag willen overleggen van welke volgende stappen ga ik nu doen? Ik heb nu deze patiënt met deze klachten en deze echobevindingen. Hoe ga ik nu verder? Daarnaast hebben we natuurlijk mensen die dusdanig ziek zijn dat ze klinisch worden overgenomen. Zodat we verder meteen verdere diagnostiek kunnen doen en behandeling. Het is echt patiëntspecifiek hoe de verdere zorg gaat. Sommige mensen die wonen, er zijn maar een paar expertisecentra in Nederland, waarvan dan Sint-Antonius ziekenhuis er één is. Sommige mensen wonen echt kilometers ver weg. Als die eenmaal goed zijn ingesteld op medicatie, dan spreken we inderdaad soms af dat we shared care doen, waarbij wij de ene keer de patiënt zien, maar een paar maanden later de longarts in het ziekenhuis wat dichter bij de patiënt is. Maar dan moet je wel echt goed contact met elkaar hebben en elkaar gemakkelijk kunnen vinden, vind ik.
Ja, en op die manier hebben we ook gezamenlijke MDO's met de verwijzende centra ingericht. Dus op het moment dat een centrum aangeeft van nou, wij willen daar heel graag ook verder in. Wij hebben ook intern een team wat zich met pulmonale hypertensiepatiënten wil bezighouden. Nou, dan hebben we daar de mogelijkheden voor om in gezamenlijkheid een MDO te hebben. Dus dan presenteren zij de patiënten en dan komen we in gezamenlijkheid tot een behandel of een diagnostisch plan en een behandelplan. En als het nodig is, starten we de medicatie in het Sint-Antonius ziekenhuis op. En gaan de patiënten terug naar hun eigen omgeving. Dus zo hebben we het eigenlijk ingedeeld met behandelcentra en expertisecentra. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor de andere expertisecentra in Nederland.
En dit onderstreept eigenlijk het belang van zeg maar, multidisciplinaire samenwerking en kennisdeling, wat jullie dus zeg maar, in de praktijk doen.
Ja,
zeker. En daarin speelt bijvoorbeeld ook de pH-verpleegkundige een hele belangrijke rol. Hè? Dus we hebben een aantal pH-verpleegkundigen. Nou, de centra die dus wel een behandelcentrum zijn, ja, die hebben natuurlijk geen pH-verpleegkundigen. Dus die kunnen wel gebruik maken, of de patiënten kunnen wel gebruik maken van de pH-verpleegkundige uit ons centrum. Die ze heel laagdrempelig kunnen bellen of mailen of op een andere manier contacteren.
Ja, je merkt vooral dat in het begin, na diagnosestelling, bij het opstarten van de behandeling heel belangrijk is. Dat er heel gemakkelijk contact gelegd kan worden. En dat bijwerkingen van medicijnen snel kunnen schakelen daarover.
Ik kan me voorstellen dat patiënten ook heel veel vragen hebben over de ziekte, de prognose, dat soort zaken.
Ja, ja.
Ja, er komt echt van alles op ze af natuurlijk. En daarin zijn die pH-verpleegkundigen voor ons team echt extreem belangrijk. Maar ook een maatschappelijk werk of een medisch psycholoog of revalidatieprogramma. Dus om te gaan met hun beperkingen. Dus het is echt een heel team effort. De behandeling van pulmonale hypertensie.
Als we het nu wat persoonlijker maken. Wat drijft jullie in je werk met deze specifieke patiëntengroep? Wat spreek je daarin aan? Of heb je misschien een casus die je altijd is bijgebleven? Sanne, mag ik bij jou beginnen?
Ja, ik denk dat ik een aantal dingen heel leuk vind in het vakgebied. Enerzijds de samenwerking bij ons in het ziekenhuis met cardiologen, radiologen, chirurgen, reumatologen. Ik zie Marco soms vaker dan mijn eigen longartscollega's. Maar ook de samenwerking met de specialisten in de andere ziekenhuizen in de omgeving. Ik vind de puzzel heel leuk, dat je echt op zoek moet naar de mogelijke onderliggende oorzaken. En ik vind het echt wel heel fijn om betekenisvolle zorg te leveren aan mensen die echt een mega belangrijke diagnose krijgen. Die heel veel vragen oproept voor henzelf, maar ook voor de omgeving. Ze lopen soms tegen heel veel onbegrip aan. Dat mensen zeggen, ja, maar joh, ik heb ook een hoge bloeddruk. Dat is niet zo erg, toch? Dus ik vind het heel prettig dat wij hem in ons team begeleiding kunnen geven daarin. Ik heb niet echt één specifieke casus die mij heel erg bijblijft. Want we maken zoveel mee van hele jonge vrouwen met een ernstig ziektebeloop. Mensen die samen al heel veel hebben meegemaakt, die wij begeleiden. Ik denk echt dat we samen een boek zouden kunnen schrijven van alles wat we hebben meegemaakt. Het heeft veel impact.
Marco, hoe is dat voor jou? Zie je dat ook zeg maar op deze manier?
Ja, eigenlijk zegt ze precies wat ik ook zou willen zeggen. Ja, nee, het is echt je gaat echt een relatie aan met de patiënt en zijn of haar omgeving. Het is een hele intensieve samenwerking op het moment dat een patiënt heel ernstig ziek is. Zeker op het moment dat de diagnose wordt gesteld. De onzekerheid, de vragen over de dood. En dan zie je op het moment dat je dus een behandelplan hebt en het slaat aan, of je kan ze bij andere vormen van pulmonale hypertensie opereren. En hun inspanningsvermogen neemt toe, hun kwaliteit van leven neemt toe. Ja, en dat doe je dan samen als team. En dat geeft zoveel energie. En dankbaarheid. Maar ook het eindstadium van het leven. Als je die mensen dan kan begeleiden, kan ook extreem waardevol zijn. Dus en alles ertussenin. Dus, en dat maakt het vak of deze discipline zo mooi. Dus je hebt jonge mensen van 16, 18, 20 tot oudere mensen van 75, 80. Gisteren een patiënt van 95 op mijn poli. Nou, dat en alles ertussenin. Dus dat maakt het gewoon echt heel erg mooi.
Dank. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En kort samengevat kunnen we concluderen dat pulmonale hypertensie een zeldzame maar ernstige aandoening is. Dat vroegtijdige herkenning essentieel is. Dat de diagnose en de behandeling gespecialiseerde zorg vragen. En dat de samenwerking tussen zorgverleners cruciaal is voor goede zorg. Marco en Sanne, hartelijk dank voor jullie heldere uitleg over dit ingewikkelde ziektebeeld. Voor de luisteraars, hartelijk dank voor uw tijd en aandacht. Deze podcast is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van Johnson & Johnson. Zowel de sprekers als de moderator van deze podcast hebben een vergoeding ontvangen voor het opnemen van deze podcast.